Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit het berijmde gebed des Heeren en daarvan het zevende vers: leidt ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En wat er verder volgt, het gebed des Heeren, vers 7. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 62. Wij herzeggen nu Lucas 22, van het 47e tot en met het 62e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 23. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We lezen nu Lucas 22 vanaf vers 47 tot en met 62. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hogepriesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als zij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze zesde Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 22 en daarvan de versen 54 tot en met 62, waarvan we nu alleen de laatste twee versen 61 en 62 aan u lezen. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk tot zover. Gemeente, schrijven wij opnieuw als thema, onder ook deze tekstwoorden, Jezus en Petrus. Jezus en Petrus, letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats Jezus verloochend. In de tweede plaats Petrus aangezien. En in de derde plaats het woord indachtig gemaakt. Dus Jezus en Petrus, drie gedachten. In de eerste plaats Jezus verloochend. Dat is het langste gedeelte van onze tekstwoorden, de versen 54 tot en met 61. Tot en met 60. Onze tweede gedachte, Petrus aangezien, het eerste gedeelte van het 61ste vers. En onze derde gedachte, het woord indachtig gemaakt, het tweede gedeelte van het 61ste vers. En het 62ste vers. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij de ontmoeting van de bende en Jezus en zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wat Petrus toen gedaan heeft? Toen heeft Petrus zijn zwaard getrokken. Dat was heel moedig van Petrus. Want als enige durfde hij het van de discipelen tegen al die soldaten en die fariseeën en schriftgeleerden die daar kwamen met zwaarden en stokken op te nemen. En hij sloeg blindelings het oor van Malchus van zijn hoofd af. Maar we hebben het gehoord dat de Heer Jezus daar helemaal niet blij mee was. Want het was aan de andere kant ook dom van Petrus. Dwaas om dat te doen. Hij bracht zijn eigen leven in gevaar. Maar hij bracht ook het werk van de Heer Jezus in gevaar. En daarom heeft de Heer tegen hem gezegd, doe dat zwaard weg. Dat moet terug in zijn plaats, Petrus. En de Heere die heeft het oor van Malchus genomen en geheeld. Petrus begreep er helemaal niets van. Dat de Heere Jezus zich gevangen liet nemen. En dat hij zelfs zijn handen uitstak. En dat hij zei, indien gij dan mij zoekt, laat deze henen gaan. En dat terwijl de Heere Jezus toch is de Heere, de Kyrios, die alle macht heeft in de hemel en op deze aarde. Petrus, hij begreep het niet. Na alle lessen die hij gehad heeft op de leerschool van het lijden, begreep hij het nog steeds niet. En ik heb het de vorige keer gezegd, dan ben je of dom, of de les is heel erg moeilijk. Als je die les zoveel keren nodig hebt. En ik denk dat het hier beide is. En dat Gods kinderen dat ook zullen beamen vanmorgen. Dat die les van zalig worden uit vrije genade zo'n moeilijke les is. En dat wij zo hard leer zijn naar alle onderwijs wat u daarin hopelijk gekregen hebt, dat we toch nog zo blind blijven en zelfs vijandig. Want de Heer had gezegd tegen zijn discipelen, in deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Petrus had er veel liever mee doorgegaan. Hij had liever dat hele leger uitgeroeid. Dit was zo moeilijk om niet te vechten. Om te zien dat de Heer Jezus zich overgaf. Ze zijn allemaal op de vlucht geslagen. Er is er niet één gebleven. En zij, de bende, grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. De hoge priester was Caiaphas. Het huis van Annas en Caiaphas was waarschijnlijk hetzelfde huis of het grensde aan elkaar. En eerst is de Heer Jezus ondervraagd door Annas en daarna is hij ondervraagd door Caiaphas. En dan staat er: Petrus volgde van verre. Hij volgt. Ze volgen niet allemaal. Johannes zullen we straks zien, die heeft gevolgd. En Petrus heeft gevolgd, maar de anderen, waar zijn ze gebleven? Waarom volgt Petrus? Uit liefde. Oh, dat geloof ik voor 100%. Dat hebben we ook meerdere keren gezien. En dat zal hij ook straks zeggen bij de zee van Tiberias. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is ook zo. Maar hij volgt de Heer Jezus ook uit nieuwsgierigheid. Matteüs schrijft dat hij volgt om het einde te zien. Hoe loopt dit toch af? Hij moet erbij zijn. Hij moet het zien. En hij volgt wel van verre. Straks dan is de deur al dicht als Petrus aankomt, want er zit een hele grote afstand tussen hem en tussen die bende. Waarom zo van verre? Omdat hij bang is, uit vrezen. Hij had vroeger wel gezegd, al werden ze allen aan u geërgerd, ik geenszins, al moest ik ook met u sterven. Maar nu blijkt het dat dat helemaal niet zo makkelijk is wat hij toen gezegd heeft. Dat de vrees de overhand begint te krijgen, want sterven, dat is nogal wat. En bovendien, Petrus begrijpt het niet. De Heer Jezus is zijn zaligmaker. Matteüs 16, we hebben het gehoord, dat heeft hij beleden. En nu schijnt hij met de Heer Jezus bedrogen uit te komen. Want als hij de Heer Jezus niet meer heeft, dan heeft hij werkelijk niets meer. Ja, maar dat weet je toch, Petrus? Dat heeft de Heer Jezus toch geleerd? Het is nu al voor de 6e keer dat we daarbij stilstaan, bij de lessen die de Heer aan zijn discipelen gaf. Het is zomaar geen Goede Vrijdag, hebben we meer en meer gehoord. Moet plaats voor gemaakt worden. En nog steeds, gemeente, na alle onderwijs, hij vat het niet. En laten wij niet denken dat wij beter zijn dan Simon Petrus. Het verbaast mij soms hoe snel mensen de vergeving der zonde gevonden hebben. Hoe snel dat zij geleerd zouden hebben dat de Heer Jezus ook voor hen gestorven is. Als ik dat bij de discipelen zie, dan is dat een hele weg. En dat is een weg waarin je zelf volledig ondersteboven gaat. Waarin je met alles aan een eind komt, of zoals vroeger nogal eens gezegd werd en terecht. Waarin Gods kinderen met een geopenbaarde middelaar in de dood terechtkomen. Omdat God komt om zijn recht. En hoe dat nu moet, dat weet deze discipel niet. De weg waarin is voor hen nog zo verborgen. Nog meer onderwijs is nodig. Jongens en meisjes, Petrus moet helemaal met zichzelf onderuit. Helemaal. Alle verwachting van zichzelf moet eraan. Hij moet het leven in zichzelf verliezen. En daar heeft hij helaas een harde les voor nodig. Daar wordt zelfs de Satan voor gebruikt. We hebben gebeden, leid ons niet in verzoeking. Nou, de Heere verzoekt niemand. Maar hij kan soms wel de Satan toelaten om mensen te verzoeken, omdat die mensen het nodig hebben. En Petrus had het nodig. De Heere had hem gewaarschuwd, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus geloofde er helemaal niks van. En een gewaarschuwd mens, dat telt voor twee. Hij had wel voorzichtig mogen zijn. En toch volgt hij tot het huis van de hoge priester. Moet het ons zo voorstellen, dat is een heel groot huis met een binnenplaats. En die binnenplaats, daar zijn de overpriesters en de schriftgeleerden straks vergaderd. En daar rondomheen, daar heb je kamers. En die binnenplaats, dat is de centrale plaats. Je kunt dat vanuit die verschillende kamers zien. Daar brandt ook het vuur. En dat wordt ook aangestoken. Want het is notabene nacht, heel vroeg in de morgen. En dan is het in Israël ook bijzonder koud. En zo zitten zij daar samen rondom dat vuur te beraadslagen. En Petrus zit in het midden van hen. Hoe is hij binnengekomen? Want ik zei net dat de deur al dicht was toen hij aankwam. Nou, een andere discipel, Johannes, die had hem zien volgen. En die heeft Petrus in de gaten gehouden. En toen ze binnen waren en de deur dicht waren, toen heeft hij een seintje gegeven aan de dienstmaagd die voor de deur moest zorgen, en gevraagd of zij de deur nog even open wilde doen, omdat er nog iemand aan de deur stond. Johannes die schrijft de andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaardster en bracht Petrus in. Zouden kunnen zeggen, is dat nou verstandig, Petrus, om daar binnen te gaan? Moet je eens horen hoe die mensen daar tekeer gaan. Hoe zij spotten met Jezus. Wat heb je daar te zoeken? Het werk wat hier gebeuren moet, daar kun je niks aan toevoegen. Dat zal de Heer Jezus alleen doen, zoals hij dat meerdere keren heeft gezegd. Bovendien, je bent gewaarschuwd. Kijk toch uit. Denk niet te groot van jezelf. Denk niet dat je wel staande kunt blijven. En dat denkt Petrus nog altijd, jongens en meisjes. En dat gaat de Heer nu beproeven. Dat is ook een waarschuwing voor jullie. Denk niet dat je staande kunt blijven. Misschien kom jij ook wel op die plaatsen waar met de Heer Jezus wordt gespot. Of waar met het woord van God wordt gespot. Wat doe je daar? Nou, zeg je, ik kan wel staande blijven. Ik weet wel waarvoor ik sta. Denk je dat echt? Dat wij de kracht hebben om staande te blijven. Luister eens naar Petrus. Hij kon ook niet staande blijven. Hij had geen roeping om daar te zijn. Hij had daar niks te zoeken. Hij ging zelf in het hol van de leeuw. Hij bracht zichzelf in verzoeking. En wat daar gebeurt, dat zal zijn hele leven lang hem achtervolgen. Dus wees heel erg voorzichtig. Overschat jezelf niet, want als de Heere dat gaat beproeven, dan zullen zelfs Gods kinderen erachter komen dat ze niet staande kunnen blijven. Petrus is helemaal niet rustig. Het is opmerkelijk als je deze geschiedenis leest bij de ene en bij de andere evangelist, dat de ene evangelist zegt dat hij staat bij het vuur en de ander schrijft dat hij zat. Het ene moment staat hij, het andere moment zit hij. Hij loopt heen en weer. Hij is helemaal niet rustig. Begrijpelijk. En dat valt ook op. Want dan lezen we in het 56e vers. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Waarschijnlijk is dat de dienstmaagd die de deur net heeft opengedaan. Die vond het ook al bijzonder dat deze man zo laat kwam. Waarom kwam hij als allerlaatste binnen? Ze heeft de deur opengedaan. Ze heeft hem wel in de gaten gehouden. En ze ziet de grote onrust bij deze man. De ene moment zit hij, het andere moment staat hij. Hij loopt van de ene naar de andere plaats. En dan plotseling, dan flitst het door haar heen. Maar hij hoort er ook bij. Bij deze gevangenen. Hij is één van zijn volgelingen, van zijn discipelen. En ze zegt het ook, deze was met hem. Ze herkent hem. En op zich hoef je je daar niet voor te schamen. Jonge mensen, als mensen aan je zien dat je bij de kerk hoort, als mensen zien dat je bij deze gemeente hoort, hoef je niet voor te schamen. En zeker als mensen aan ons zouden mogen zien dat we een kind van de Heere zijn. Dat we bij de Heere Jezus horen. Daar hoeven wij ons helemaal niet voor te schamen. Zagen al de mensen dat maar aan ons. Alleen zijn kunnen wij ook staande blijven. Nogmaals, je moet de verzoeking niet opzoeken. We hebben in het leven al genoeg om staande te blijven. Petrus, in deze gevaarlijke situatie wordt erop aangesproken door die dienstmaagd. En hij schrikt zich een hoedje, dat kun je begrijpen. En hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. Het flitst zomaar uit zijn mond. Want stel je voor dat het echt zo is dat zij hem herkennen. Hij zal ook gevangen genomen worden. Hij zal misschien ook gedood worden. De dood zit hem op de hielen. Ja, en we kunnen wel veel zeggen, gemeente, maar sterven, dat is heel aangrijpend. Petrus kan op dit moment helemaal niet sterven. Petrus is bang om te sterven. En daarom doet hij net alsof hij niet bij de Heere Jezus hoort. Hij zegt, ik ken hem niet. Hij vreest voor zijn leven. In deze hele weg hebben al de discipelen gevreesd voor hun leven. Zij moesten leren, heb ik gezegd, het leven te verliezen in zichzelf. De Heere heeft dat ook tegen hen gezegd. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Ze moesten het allemaal verliezen. Dat is een nadere gang in het geestelijke leven. Als de Heere dat zijn kinderen gaat leren. Niet alleen sterven aan je eigen werken, dat heeft Petrus wel geleerd. Sterven aan de eigen werken. Anders had Jezus voor hem de zaligmaker niet geweest. Maar nu het leren verliezen van het leven in jezelf. Die les die kende Petrus nog niet. Hij vecht uit alle macht. Zoals we dat allemaal zouden doen. Want alles wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Petrus is nog niet op dat punt dat hij volledig mag buigen. Dat hij zich geheel mag overgeven. Dat hij het leven uit handen mag geven. Zover is hij op dit moment helemaal nog niet. En dat wil de Heere hem in deze moeilijke les ook leren. Nadere kennis van zichzelf, maar ook nadere kennis van het werk van de borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Een hele diepe beproeving voor Simon Petrus. Hij verloochende hem en zei, de vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna, blijkbaar is Petrus naar een andere plaats gegaan. Hij hield het daar niet meer uit. We weten van Matthäus dat hij vertrokken is naar de voorpoort. Als hij naar de voorpoort gaat, dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Laten wij eerst maar een versje zingen. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. Petrus is naar de voorpoort geslopen. Hij hoopt dat niemand meer op hem let. En als hij dan bij de voorpoort aankomt, dan kraait buiten de haan. En jullie weten, jongens en meisjes, dat gebeurt heel vroeg in de morgen. Dat kan wel 4 of 5 uur 's morgens zijn bij het eerste ochtendlicht. Dan is de haan wakker en dan kraait de haan koning. En dat is in het rijk van de natuur een soort wekker. En de wekker betekent wakker worden. Niet doorslapen. Petrus is daar ook op gewezen door de Heere Jezus. Dat de haan zou kraaien. En wat doen mensen als de wekker gaat? Nou, je hebt mensen die staan gelijk naast hun bed. Maar je hebt ook mensen die geven een klap op de wekker. En die slapen rustig door alsof ze er helemaal niet uit moeten gaan. Dan besef je eigenlijk niet je verantwoordelijkheid. Je doet net of je gewoon door kan slapen. En dat doet Petrus. Hij had het geluid van de wekker moeten horen, maar het zegt hem eigenlijk helemaal niets. Hij slaapt gewoon door, geestelijk. En als hij dan daar bij de voorpoort is, dan wordt hij aangesproken door een andere dienstmaagd. Waarschijnlijk is er wisseling van de wacht geweest. En heeft dat eerste meisje tegen het andere meisje gezegd, ja, let even op die man daar, want die doet wat vreemd. En dat tweede dienstmeisje, dat spreekt hem ook aan. En die praat er ook over met de andere mensen die erbij staan. En die mensen die vallen haar bij, die zeggen, ja, denk wel dat je gelijk hebt. En Petrus die schrikt. En hij zegt, mens, ik ben niet. Ik hoor niet bij hem. Hoe kom je daarbij? En Matthäus die schrijft dat hij dat deed met eedzwering. Dat gaat wel heel diep. Hij roept God tot getuige. Hij zegt, als het ware, God weet dat ik hem niet ken. Ja, jongens en meisjes, zo is het met de zonde. Dat wordt steeds erger. Vroeger werd wel eens gezegd, de zonde, dat is een hellend vlak. En een hellend vlak, dat is dit. En dat betekent als je van met een karretje van een hellend vlak afgaat, dat gaat steeds harder, steeds harder, steeds sneller. Dus met de zonde ook. De ene zonde die roept alweer om de volgende zonde. En Petrus die gaat weer terug naar het vuur. Tussen die krijgsknechten, daar valt hij toch misschien, tussen die farizeeën en de schriftgeleerden, daar valt hij misschien toch het minste op. En er gaat een uurtje voorbij. En dan is er plotseling weer iemand die hem aanspreekt. Dat is iemand die net in de hof van Gethsemane geweest is. Dat is een familielid van Malchus. En je begrijpt dat die man heel erg goed op heeft staan letten wat er gebeurd is met Malchus. Die heeft het gezien van dat oor. En die herkent nu dat Petrus die man is die met dat zwaard gezwaaid heeft. En hij heeft staan luisteren en aan Petrus worden vragen gesteld. En ze horen aan zijn dialect, hij komt hier niet uit Jeruzalem. Hij komt uit Galilea. Dat kun je horen aan het dialect. In Galilea werd de A uitgesproken als een O. Als hier iemand uit Zeeland is, ook al woont iemand al soms al 20 jaar in Nunspeet, dan hoor je altijd nog, oh, die komt uit Zeeland. Net zo goed als ze aan ons, aan u zouden kunnen horen, die komt van de Veluwe. Uw spraak maakt u openbaar. Dus hij kan het wel zeggen dat het niet zo is, maar notabene, je hoort het toch aan zijn praten. En dan begint Petrus heel erg, hij begint zich te vervloeken. Gaat heel ver, heel ver. Hij zegt eigenlijk, de vloek mag over mij komen. God mag mij verdoemen als dat werkelijk zo is. Mens, ik weet niet wat gij zegt. Ik ken hem niet. Ik denk als een aantal mensen dat hier in de kerk zouden zeggen, ik ken hem niet, dat ze de waarheid spreken. Dat is niet Jezus verloochenen. Sommige mensen zeggen, ja, als ik blijf zitten als het avondmaal is en ik blijf zitten en ik ga niet, dan verloochen ik de Heere Jezus. Is dat zo? Om hem te verloochenen moet je hem kennen. En anders moet je eerlijk belijden, ik ken hem niet. En dan hoop ik dat u dat onder tranen mag belijden, want hem niet kennen, oh, dat is alles te missen. Dat moet dan juist de nood van uw leven zijn. Dat los je niet op met aan het avondmaal te gaan. Ik hoop dat er onder ons mensen zijn die zeggen, dat is nou mijn nood, ik ken hem niet. Och, dat ik hem kenne. Dat is mijn dagelijks gebed en de kracht van zijn opstanding. Maar hier is iemand die de Heere Jezus kent. Dat hebben we gehoord, Matthäus 16. Hij heeft hem beleden. Gij zijt de Christus. Hij is op de berg der verheerlijking geweest. Hij heeft de heerlijkheid van Christus gezien. Hij heeft gezegd, laat ons 3 tabernakelen bouwen. Hij was een volgeling van Jezus. Hij heeft onderwijs gekregen ook over het lijden van de Heere Jezus. En dan zeggen, ik ken hem niet. Dat is toch anders. Kijk, als Petrus nou gezegd zou hebben, ik begrijp deze weg niet. Of ik ken hem zo niet, zoals het nu gaat. Zo ken ik hem niet. Dat had ik nooit gedacht dat het zo zou gaan. Dan was hij eerlijk geweest. Of als hij gezegd had, ik ken mezelf niet, ik ken mezelf helemaal niet terug. Er gebeuren nu dingen die ik van mijzelf nooit gedacht had. Want ik dacht dat ik voor hem mijn leven zou geven, maar ik durf het niet. Kijk, dat zou eerlijk zijn. Maar Petrus probeert zijn eigen leven te beschermen. De gemeente, dat doen we allemaal. Laten we niet op Petrus neerzien. Wij zoeken allemaal aan Gods recht te ontkomen. En de Heere leert zijn kinderen, en ik hoop dat er diepgang mag zijn en komen onder Gods kinderen als het over deze dingen gaat. Nadere kennis van de middelaar, dat vereist een meerdere kennis van het recht van God. En dat recht, dat laat niks van je heel. Alles van de mens moet eraan. En terstond als hij nog sprak, kraait de haan voor de 2e keer. Opnieuw gaat de wekker af. Maar jongens en meisjes, Petrus wordt nog niet wakker. Hij wordt nog steeds niet wakker. Die wekker alleen is niet genoeg. Hoe vaak is de wekker in jouw leven al afgegaan? Hoe vaak is er al een roepstem geweest, gemeente, in ons leven? Hoe vaak hebben we al een klap op de wekker gegeven? Hebben we ons geweten weer gesust? Blijkbaar is er meer nodig in een mensenleven. Anders dan brengt het ons niet op de goede plaats. En dat meerdere, daar spreekt ook deze geschiedenis van de 2e gedachte, Petrus aangezien. Waar gaat het nou ten diepste om in deze geschiedenis? Iemand zegt, ja, ik wou dat u over Jezus spreekt, maar u hebt het telkens over Jezus en over Petrus. Maar het moet toch in de prediking alleen over Jezus gaan? Nou, ik ben het met u eens, als ik in deze lijdensweken de aandacht alleen op Petrus zou vestigen, dan zouden deze lijdenspreken geen echte lijdenspreken zijn. Maar ik probeer niet om de aandacht op Petrus te vestigen. Ik probeer om de aandacht op de Heere Jezus te vestigen. En juist wie hij is. En voor wie hij dit doet. En hoe hij dat toepast. Daar heb ik Petrus voor nodig. En ik geloof ook dat deze geschiedenissen daarom in de Bijbel staan. omdat juist daarin het werk van de middelaar helderder wordt. Onze blindheid, maar ook zijn trouw en zijn liefde voor doodschuldige zondaren. Ik heb het wel eens meer gezegd, als je nou wil weten wat een herder is, dan moet je weten wat hij met de schapen doet. De herder is onlosmakelijk verbonden aan zijn schapen. Je kunt niet een spreekwoord houden over de herder en niet over de schapen hebben. Dat kan niet. En ik kan niet over de Heer Jezus spreken zonder het over zijn schapen te hebben. Zijn dwaalzieke schapen. Want juist daarin zie je welk een herder hij is. En hoe trouw dat hij is. Dit is eigenlijk een toepassing al van zijn lijdenswerk. Dat Petrus niet wegzinkt in de verdoemenis waar hij om gevraagd had. Dat is een wonder. Hoe komt dat? Dat komt omdat hier een middelaar voor hem staat. En de omstandigheden daarin zijn zeer aangrijpend. Terwijl Petrus daar staat, hij heeft het ook gehoord, wordt de Heer Jezus beschuldigd. Allemaal valse dingen worden gezegd. Ze kunnen geen beschuldiging tegen hem vinden. Hij wordt bespot. Er zijn soldaten die slaan hem met hun vuisten. En er zijn er die de Heer Jezus bespugen, hem kinnebakslagen geven en die tegen hem zeggen, wie is het die u geslagen heeft? Vreselijk wat zich daar afspeelt. Maar het allerergste, jongens en meisjes, voor de Heer Jezus was wat zijn eigen kind hier doet. Want hij staat hier voor Petrus en Petrus zegt, ik wil niks met hem te maken hebben. Ik hoor niet bij hem. Als de Heer Jezus nu uitgeroepen had, Simon Petrus, ik wil niks meer met jou te maken hebben, wat ben jij een grote bedrieger. Dan was het rechtvaardig geweest. Maar de Heer kende Simon Petrus. Hij wist dat hij in eigen kracht niet staande kon blijven. Hij blijft trouw. Als aan hem gevraagd wordt of hij de zoon van God is, ontkent hij dat niet. Ook niet al wordt dat de grond voor zijn doodvonnis. Ze zeggen straks, we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Petrus is ontrouw. En dan staat er, de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. De Heere, het is heel opmerkelijk dat hier de naam Heere wordt gebruikt. Dat gebeurt eigenlijk verder niet in de lijdensgeschiedenis. In de lijdensgeschiedenis gaat het steeds over Jezus. Maar Heere, dat betekent de Kyrios, de eigenaar. De Heer Jezus staat hier niet als een martelaar, maar hij staat hier als de Kyrios voor zijn kerk. De Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Petrus is zijn eigendom. En hij laat Petrus zich niet ontfutselen. Hij laat Petrus niet wegzinken in de eeuwige dood. Hij keerde zich om. Dat is een hele bewuste daad. Dat is niet toevallig. Dat heb je wel eens als je ergens bent op het station of zo. Dat de ogen van mensen elkaar toevallig raken. Maar dit is niet een toevallig raken van de ogen. Jezus zich omkerende, heel bewust, keek Petrus recht in de ogen aan. En ik las bij een verklaarder, en dat raakte mij, een verklaarder die zei, wij moeten niet vergeten, dat de blik van Petrus, dat de blik van Jezus aan Petrus verspild zou zijn geweest, als Petrus Jezus niet had aangekeken. Moet je eens over nadenken. Jezus keek Petrus aan. Maar jongens en meisjes, als Petrus nou naar de andere kant had gekeken, had hij niet gezien. Dus die haan heeft toch wat gedaan. Petrus begint langzaam wakker te worden. En dan gaan zijn ogen in de richting van de Heer Jezus. En dan ziet hij wat er nu gebeurt, dat de Heer Jezus zich omkeert en hem aankijkt. En wat er dan gebeurt, dat is niet te beschrijven. Dat laat zich eigenlijk alleen maar bepreken, dat laat zich eigenlijk alleen maar beleven en niet bepreken, gemeente. Hij kent deze ogen, Simon Petrus. Toen de Heere Jezus hem riep in Johannes 1, staat er ook, en Jezus hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk is overgezet zijnde Petrus. De Heere Jezus heeft Petrus een keer heel diep in zijn ogen gekeken. Dat was toen, Johannes 1. En die blik is Jezus nooit meer, is Petrus nooit meer vergeten. En nu zijn het diezelfde ogen vanaf het begin, diezelfde ogen die hem opnieuw aankijken. En in die ogen, daar ligt droefheid, ongetwijfeld. Droefheid dat Petrus zich zo verzet, dat Petrus zich zo verhardt, dat Petrus zo voor zijn eigen hachje vecht. In die ogen, daar ligt iets van strengheid. Ongetwijfeld. De Heere Jezus, die overtuigt hem van hetgeen waar hij mee bezig is. We zullen straks zien in onze derde gedachte dat die waarschuwing weer terugkomt. Dat komt door die blik die Jezus hem toeslaat. Maar in die ogen, ja, er kan heel veel liggen in een blik. Er wordt wel eens gezegd, als blikken konden doden, mensen kunnen je zo aankijken, dat je denkt, nou, als die man of vrouw zijn zin zou krijgen, dan was het met mij gebeurd. Als blikken konden doden. Maar dat ziet Peter dus niet in deze blik, gemeente. Zeker, hij ziet in die blik wel overtuiging. Hij ziet ook medelijden. Zoals een moeder met haar kind omgaat. Soms dan kun je, als je kinderen het bederven, dan kun je soms een ogenblik je kind aankijken met, had ik je niet gewaarschuwd? En toch blijft een ouder daar, denk ik, niet in hangen. Die blik die verandert in liefde en toch blijf je mijn kind. En toch hou ik van je. En zo kijkt de Heer Jezus, jongens en meisjes, Petrus aan met liefde. Want we lezen het in Johannes 16, die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot het einde. Tot hij zijn doel heeft bereikt. Het is een blik vol van liefde. Petrus, ken je mij niet? Ik ken je wel. En ik heb je beleden en ik blijf je ook beleiden. Jij bent mij ontrouw. Ik blijf jou getrouw. Wat is het toch gelukkig dat het niet afhangt van het geloof van Gods kinderen. Ik vind het een verschrikkelijke godsdienst. Die godsdienst die dit laat afhangen van het geloof van Gods kind, van het werk van Gods kind. Jij moet het doen, jij moet het vasthouden, jij moet. Nou, Petrus zou onder zo'n prediking wanhopig geworden zijn. En ik geloof dat ontdekte zondaren onder zulke prediking het niet uit kunnen houden. Sommige mensen vinden dat prachtig. Want dan kun je tenminste zelf ook nog eens wat doen en wat betekenen. Maar mensen met zelfkennis, mensen die helemaal ondersteboven gaan, die moeten het voor 100% hebben van genade. En van de trouw van de God van het verbond. Anders zou het voor eeuwig verloren zijn. Zelfs voor deze zonde die Petrus hier doet, staat Jezus daar in zijn plaats. Ook dit heeft zijn lijdensbeker gevuld. Er is eigenlijk niemand, jongens en meisjes, die weet wat hier gebeurt. Er is er maar één die het vat en dat is Petrus. Omdat die persoonlijke blik op hem gericht was. Dat kan in de kerk ook zo zijn. En dan hoeft de dominee je niet aan te kijken. Maar dat kan zo onder de prediking zijn. dat er een woord is, dat er een boodschap is die geen mens in de kerk begrijpt, omdat die voor jou of voor u bestemd is. En dat komt binnen. Ja, dat komt binnen bij Simon Petrus. Dat treft hem tot in het diepst van zijn ziel, onze derde gedachte. Het woord indachtig gemaakt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 25 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Heere goedheid kent geen palen en loutere goedheid liefdekoorden.
Thank you.
Ja, ik aarzelde een beetje. Het is al een klein beetje laat. Ik denk, laten we maar één versje zingen in plaats van twee. Maar deze twee versjes zeggen eigenlijk meer dan dat ik met heel veel woorden nog zou kunnen zeggen. Dat is het gebed van iemand die het eigen hart kent. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Woorden van iemand die geleid wordt in het effen recht des Heren. De Heere leidt zijn discipelen hier in het effen recht des Heren. En Petrus werd indachtig het woord des Heren. Hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Hij werd indachtig. Dat is indachtmakende genade. Hij wist het wel, natuurlijk wist hij het. Van die waarschuwing en van die haan. Maar de Heere moet het hem zelf indachtig maken. En pas als de Heere het hem indachtig maakt, dan wordt hetgeen dat nu gebeurd is tot schuld. Want dat zie je. Het wordt tot grote schuld. Juist de liefde van de middelaar legt zijn schuld bloot. En ik denk dat dat voor vandaag de dag ook een heel belangrijk element is. Je hoort soms mensen het hebben over de liefde van Jezus, maar ze hebben geen schuld. Want ja, de liefde van Jezus. Maar ik durf u te zeggen, als je alles kunt wegstoppen onder de liefde van Jezus, dan ken je de liefde van Jezus niet. Want als iemand de liefde van Jezus leert kennen, dan zal hij ook zijn schuld als geen ander leren kennen. Dat zien we hier. Dat kun je niet wegstoppen onder het kleed der liefde. Wat heeft Petrus hier zijn schuld beleden? Beweend en beleden. Juist tegenover die liefde. Dat is in de wedergeboorte zo. Dan ga je zien, gemeente, dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En juist dat tegen een goeddoend God, dat maakt de zonde zo zwaar. Dat maakt de schuld zo groot. Dat maakt het verder leven in de zonde zo onmogelijk. Als je geen schuldbeleving hebt, ken je niks van Gods liefde. Ik zeg het misschien een beetje scherp, maar het is wel waar. Want juist als je met Gods liefde in aanraking komt, als hij die liefde uitstort in je hart, dan word je een schuldig, een doodschuldige zondaar. En als de middelaar dat doet, hier in een verdere weg, dan wordt de schuld nog veel en veel dieper. Zo heeft Petrus dat beleden. En ja, zo overtuigt de Heere ook mensen. Tegen liefde kun je het niet uithouden. Kijk, als de Heere nou boos geweest was op Simon Petrus en die had een paar harde woorden gesproken. Maar dit, dat is met je ouders misschien ook zo, als je het helemaal verkeerd gedaan hebt. Dan zou je misschien nog liever, ja dat mag vandaag de dag natuurlijk niet, maar je zou liever een paar klappen krijgen dan dat je het liefdesverdriet ziet in het hart van je ouders. Dat breekt je toch? Anders moet je wel heel hard zijn. En dat heeft Simon Petrus hier verbroken. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En daaraan kun je zien dat hij toch een kind van God is. En dat het werk van God in zijn leven toch niet geheel is uitgedoofd. En dat er heel veel over de zeef gegaan is toen de Satan hem gezift heeft als de tarwe. Maar dat er toch nog tarwe is in het leven van Simon Petrus. Die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En dat voor iemand die niet meer waard is om een kind van God genaamd te worden. Want de Heere had gezegd, die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar die mij verloochenen zal, die zal ik ook verloochenen. Dus Petrus heeft nergens meer recht op. Als het gaat over de lijst van Gods kinderen, als het gaat over de lijst van de ambtsdragers, dan heeft Simon Petrus zich op dit moment moeten wegstrepen en zeggen, ik hoor daar niet meer bij. Ik heb het voor eens en voor altijd verzondigd. Hij weende bitterlijk. Wat heeft hij zich geschaamd? Je ziet in het nieuws wel eens foto's van een verdachte die dan gearresteerd wordt of overgebracht van de ene gevangenis naar de andere gevangenis. En dan schaamt zo'n verdachte zich en die probeert zijn jas voor zijn gezicht te houden of een krant voor de ogen te houden, dat je het gezicht niet kunt zien. En het schijnt, dominee Hellebroek wijst daarop in zijn preek over deze tekst, dat het oorspronkelijke ook betekenen kan zich bedekt hebbende. Die ogen van Jezus, hij kon het niet verdragen. Het ging zo diep. Hij heeft zich zo diep geschaamd. Hij heeft zijn jas genomen, zijn opperkleed en over zijn hoofd geslagen en is zo naar buiten gevlucht. Hij weende bitterlijk. Dat is zo diep gegaan. We weten dat niet uit de Bijbel. Maar er zijn buitenbijbelse bronnen die zeggen dat Petrus zo geweend heeft dat het sporen in zijn gelaat heeft achtergelaten. Twee hele diepe groeven. Daar zouden we ons wel iets bij kunnen voorstellen, want dit is hij zijn leven lang nooit meer kwijtgeraakt. Wat bitter om tegen de zaligmaker gezondigd te hebben. Ja. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Die krijgen de rekening ook gepresenteerd. Maar de Heere laat hij niet varen. Dat is nou het grote verschil met Judas. Wat Judas gedaan heeft, dat lijkt heel veel op wat Petrus gedaan heeft. En toch is er een enorm verschil. Want Judas weent wel uit wroeging, maar bij Judas mis je de boetvaardigheid. Hij eindigt ten diepste in de verharding. En Petrus breekt. Dat is een groot verschil. En waarom breekt Petrus? Petrus is beter. Nee, Petrus is niet beter, maar het is de liefde die de rotsman doet breken. Het is die ene blik van de meester die tot zijn behoud is. Anders was het voor hem ook verloren geweest. Het is die ene blik die hem doet smelten. En ja, het is nu nog geen tijd voor openbare schuldbelijdenis. Dat komt nog. Misschien hopen we na Pasen. Ik weet niet of we met de lijn verder gaan, maar dan zouden we na Pasen daarbij stil kunnen staan. Dat het bij Petrus straks ook wel zal komen tot een openbare schuldbelijdenis. Maar hier is het iets tussen God en tussen zijn hart. Hij weende bitterlijk en daarom is er verwachting. Daarom is er verwachting. U zegt misschien, ja, kijk, ik ken de Heer Jezus niet. En u zegt net, dan kun je hem ook niet verloochenen. Dus ja, dat betekent dus dat ik hem niet verloochend heb. Nee, maar misschien verloochent u wel uw opvoeding. Of jij, misschien verloochen je je opvoeding en heeft dat al geleid tot bittere tranen in je leven? Misschien verloochen je je kerkgang, is er niemand op het bedrijf die daar iets van merkt of iets van ziet in het dagelijkse leven? Misschien verloochen je je doop, omdat je wereldgelijkvormig bent en je niet afzondert zoals dat zou moeten. Misschien verloochen je de waarheid die je van kinds af aan hebt meegekregen. Het feit van verloochenen, daar maken we ons allemaal wel schuldig aan. En als dat niet leidt tot boetvaardigheid en tot bekering, gemeente, waar zal het dan toch eindigen? Vraag toch of de Heere je hart wil verbreken, of je de goede kant op mag vallen en niet als Judas de verkeerde kant. Kinderen des Heeren, het is geen gemakkelijke weg. De weg van Gods recht, je hoort er niet zoveel van. Geen goed teken. Daarom moet het ook gepreekt worden. Wat de Heere zijn kinderen leert op de leerschool van Gods recht en de leerschool van het lijden. Opdat wij, opdat u, ons leven daaraan toetsen. Wat kennen we daar nou van? Want God moet aan zijn eer komen. En dat betekent niet dat we een indruk moeten hebben dat onze werken niet volkomen zijn. Maar dat betekent dat wij ons leven moeten verliezen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb daar tegen gevochten. Keihard tegen gevochten. Net als Simon Petrus. Ik begrijp Simon Petrus wel. Maar wat een zegen. Als zijn liefde je hart mag verbreken en je het mag verliezen. En je mag overgeven als een doodschuldige zondaar. Kijk, dan gaat zo'n geschiedenis zo schitteren. Voor verloren mensenkinderen. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.